Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag, slachtoffers van de grote Bitfinex-hack uit 2016 wachten nog steeds op hun geld, terwijl de FBI notabene vorig jaar miljarden onderschepte. En bewoners van El Salvador noemen de invoering van Bitcoin een mislukking. Dit is aflevering 243 van de CryptoCast met nu eerst een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast waarin duizenden nieuwe WOP-documenten onthullen hoe de Nederlandse bank een vergunningsregime voor cryptobedrijven afdwong. Wij doen dat met onze gast Simon Lelieveld, expert op het gebied van financiële regelgeving. Welkom Simon.
Dankjewel.
En mijn co-host is vandaag Krijn Soeteman, cryptojournalist en auteur.
Ja, hallo. Goedemorgen. Middag trouwens, sorry.
Juist. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, gaan we over tot het nieuws. $70 miljoen was in 2016 de opbrengst van een hack bij de cryptobeurs Bitfinex. Toen ging het om 120.000 bitcoins. In februari van dit jaar wist de FBI beslag te leggen op 94.000 bitcoins daarvan. De koers van de bitcoin was inmiddels $40.000, dus de waarde van de buit ruim 3,5 miljard. Nu is dat nog altijd 1,8 miljard. De vraag is nou, wie krijgt dat geld? De klanten van Bitfinex, van wie de tegoeden destijds verdwenen, of Bitfinex zelf, of misschien de Amerikaanse overheid? Er is nu een documentaire verschenen over deze zaak. Krijn Soeteman, dit is ook het verhaal van Ilja Lichtenstein en Heather Morgan, de types die bezig waren deze buit wit te wassen. Daar zijn ze voor gearresteerd. Zijn zij ook de hackers?
Nou, die kans is zeer klein. Maar verder, het is natuurlijk het blijft natuurlijk een ongelooflijk verhaal eigenlijk. Zeg maar, wat er gebeurde in 2016. In augustus 2016 de beurs werd gehackt. Ging op slot en iedereen ging natuurlijk speculeren. Je weet hoe dat gaat op Reddit en al dat soort dingen.
Ja, wordt er gekakeld.
Ja, wordt er gekakeld. Iedereen besluit van alles. En op een gegeven moment besloot Bitfinex dat het geld werd op een bepaalde manier werd verrekend met de klanten. Het was een paar weken later, zeg maar.
Ja, dat was allemaal financiële acrobatiek. Hè? Ja. Er werden allerlei tokens gecreëerd en over de klanten uitgestort.
Ja, dus dat en die tokens, maar als je dus bijvoorbeeld een bitcoin had wat toen onder de €1000, ik weet niet meer precies hoeveel was.
Ja, was in 2016 nog onder de €1000. Ja.
Kreeg je dat equivalent in hun eigen BFX-token terug. Die kon je natuurlijk verkopen of verhandelen op de open markt. En die donderde natuurlijk heel snel naar 20 cent. En het werd ook, zeg maar, over alle klanten van Bitfinex werd de schuld of de problemen werden, zeg maar, verdeeld.
Ja, want het geld was verdwenen van de rekening van bepaalde klanten.
Ja.
En toen hebben ze gezegd, weet je wat, we smeren dat uit over alle klanten. Dus ook klanten waarvan het geld niet was verdwenen, die moesten meeboeten.
Dus iedereen kreeg 36% minder of zo,
ja,
op zijn,
is het getal.
Op zijn rekening bij Bitfinex. Nou ja, goed, daar zijn natuurlijk mensen chagrijnig over geworden toen ook al. En het gekke was dat toen best wel veel mensen het ook best wel een goed idee vonden. Goh, een beurs doet wat. Ja, dat
aan de gevolgen van zo'n misdaad.
Van zo'n hack. Want iedereen had natuurlijk nog Mt. Gox nog vers in het geheugen. Waarbij toen al allemaal zaken speelden, het duurde allemaal lang. Maar inmiddels is dus wel duidelijk wat er gebeurt als je heel snel handelt naar zoiets. En nu vindt Bitfinex dat zij dus recht hebben op het geld van wat door de FBI is teruggehaald.
Ja, maar deze...
Van het geld of de bitcoins?
Op de bitcoins, dat is altijd een ingewikkeld ding bij dit verhaal.
Ja, ja. Ja. Nee, dat zijn de grote vragen die nu boven de markt hangen. Maar eerst eventjes die verdachten. Jij zegt dus, het zijn waarschijnlijk niet de hackers zelf. Ze waren alleen maar aan het witte. Dus ze zijn ook niet verdacht, hè, van de hack zelf.
Nee, ze worden slechts verdacht van witwassen. En daarvoor zijn op dit moment ook niet schuldig bevonden. Dus,
ze zijn dus waarschijnlijk geldezels, zoals dat heet.
Ja, en het is een wonderlijk stel. Ze zijn op een gegeven moment getrouwd en hebben niet zo heel lang van hun witte broodwegen kunnen genieten trouwens. Dus ja, zij Heather Morgan was noemde zichzelf een serial entrepreneur en ook rapper en dat soort dingetjes.
Ja, ja,
en Ilja Liechtenstein was wat stiller in de achtergrond en die had ook ooit een beurs opgericht. Een crypto exchange beurs, zeg maar.
Ja, er is nu een documentaire verschenen. Dat is eigenlijk de nieuwsaanleiding voor het feit dat we het er nu over hebben. Bitfinex heeft dus allerlei dingen geprobeerd op het gebied van verdelen van de schade en ook een soort van schadeloos stelling. Jij zegt al, die tokens die ze hebben uitgedeeld, die gingen al vrij snel van $1 naar 20 cent.
Ja.
Dat weerspiegelde dan eigenlijk, denk ik, de kans die de markt inschatte dat dat geld zou terugkomen.
Ja.
Simon knikt al goed.
Ja, dat lijkt me logisch.
Ja.
Maar de vraag is, en ook daarvoor geldt alweer de vraag, representeert dat een tegenwaarde in geld of in bitcoin? Dus dat zijn allemaal van die dingen die op dat moment zelfs natuurlijk niet gedefinieerd zijn, waarschijnlijk. Maar,
nee. maar er is nu denk ik ook een juridische vraag, want de klanten van Bitfinex zeggen, oké, dat geld is deels teruggevonden, dat krijgen wij dan zeker. Terwijl Bitfinex zegt, nee, jullie hebben al wat gehad, het is nu voor ons.
Ja, dat kan je zo niet.
Dat is een juridische vraag. Kun jij zeggen?
Ik denk dat je dat zo zeker niet kan zeggen. Omdat Bitfinex heeft het recht in eigen hand genomen. Kijk, als je het vergelijkt met aandelenwetgeving. Dus we hebben in Nederland zo'n omvallende bank gehad, Texera de Matos. En die had allemaal aandelen van de kleine particulieren, laat ik zo maar zeggen.
Mm-hmm.
En aan de aanleiding daarvan is er in Nederland regelgeving op effectenverkeer gekomen, waardoor elk aandeel op persoonsbasis aan jou geklikt werd buiten de partij die het aanbood om. Dus dan heb je een 1-op-1 link naar jouw asset op jouw naam. Dus als dat toevallige aandeel digitaal verdwijnt, dan is het voor jou uit jouw portfolio verdwenen, maar niet uit die andere. Maar omdat zij al die assets bij elkaar gepoeld hadden, hebben ze gezegd, het is eigenlijk geen persoonlijke claim op die bitcoin die je hebt. Het is een claim op de pool van bitcoins. En dat is niet waar, want uit het verhaal beluister ik dat sommige mensen, daar was niks mee gebeurd. Andere mensen, daar was alles gejat uit hun wallet.
Ja.
Dus het was wel degelijk gepersonaliseerd. En Bitfinex heeft het recht in eigen hand genomen door te zeggen, we vegen al die claims op elkaar. We gaan ermee vanuit dat jullie het daar allemaal mee eens zijn.
Ja.
En als je dat gedaan hebt, dan heb je ten principale de eigendomsverhoudingen doorbroken. Maar dan kan je al helemaal niet zeggen, en dus is het van ons. Want wij zijn dan even voor de rest van het soepie de baas. Dan heb je daar, mijn gevoel zeg maar dat daar, dit is sowieso super ingewikkeld, maar zeg maar dat we daar een fundamentele keuze hebben gemaakt, die het hun onmogelijk maakt om nu te zeggen, dus het is van ons.
Want maar nu is dat, er ook die schadeloosstelling in tokens geweest.
Ja.
Sommige van die klanten die die tokens hebben gekregen, hebben ze ook verkocht. Is dat niet een impliciete
afstand doen van je recht?
Erkenning?
Doe je dan met dat token afstand van je recht? Nou, volgens mij is, want je hebt bijvoorbeeld ook soms tokens die echt uitsluitend recht geven op schadevergoeding van toekomstige oplossing van het probleem. Maar ik weet niet zeker of die BFX tokens ook andere standaard tokens waren. Dat het zeg maar in een grote pot met BFX tokens terechtgekomen is met allerlei andere doeleinden. Als ze specifiek gebruikt zijn met als doel, hiermee krijg je later je geld terug, dan is het weer net een ander verhaal. Dan is het een claim op een toekomstige specifieke vordering. Maar als het eigenlijk een potje is van, we hebben sowieso 100.000 van die tokens en je krijgt er nog een paar bij.
Volgens mij zijn ze gecreëerd voor dit deze doel.
Dan wordt het weer een heel specifieke vordering.
En er zijn nog andere tokens gecreëerd, RRT en LIO. Dus het is sowieso lastig. En het is een bedrijf wat toen op dat moment in Hongkong gevestigd was.
Ja, dus dat heb je ook nog. Nee, maar je krijgt dan een beetje van
Hongkongse recht is hier.
Ja, je krijgt eigenlijk een beetje van, het is een enorme klap. Een soort van aandeelhouders, enorme klap geweest. We kunnen het misschien wel oplossen. We kunnen alleen overleven als je nog wat extra instort. Of dan krijg je van ons hier deze aandelen. Die eigenlijk niks waard zijn, maar je krijgt ze dan wel. Dan hoop je maar dat ze het overleven. En dan krijg je nog een paar goodies. Dan zit je gewoon, afwachten.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
Ja. Dit is een verhaal met een open einde. We zullen het volgen. Op dit moment ligt er dus die documentaire. Daar zullen we naar linken in de show notes. Van CNBC.
Wat zit er van die Walmart-kaart? Waren deze gevonden omdat die dame de Walmart-kaart fysiek had gebruikt?
Ze hadden ook andere dingen gedaan.
Ze waren niet zo handig geweest met witwassen. Op één plek hadden ze de naam en adres ingevuld bij een Walmart-kaart, een fysieke locatie. En toen was het bingo. €500 eurotjes of dollars. Ja, die verdachte van die witwassen. Ja.
En er was ergens één foto van die Dutch meneer.
Ja, precies.
Daar kun je een uur over praten, maar dat gaan we niet doen. Want we zijn toe aan de prijsanalyse met Bert Slachter. Ja, zeker. We schommelen al ruim anderhalve maand tussen de 19.000 en 20.000. Nee, dat is niet helemaal waar. Hier zijn de goede cijfers. 4 maanden zitten we tussen de 17.500 en 25.000. De laatste 2 weken tussen de 18 en de 20.000. Bert, een goede dag overigens.
Ja, goeiedag.
Ja, hij is recht, inderdaad. Dit is een steeds nauwer wordende marge. Een technisch analist zou denk ik zeggen, we gaan een keertje uitbreken, of niet?
Ja, technische analisten zeggen wel meer. Maar oh ja. Dat gaat sowieso een keer gebeuren natuurlijk. Hè. Dit blijft niet voor eeuwig tussen deze twee getallen hangen. Ja. Maar het is nu inderdaad wel een heel smal prijsbereik geworden. Hè. De volatiliteit, hè, de bewegelijkheid van de koers, die is nu het laagste sinds juli 2020. Dus dit is wel echt een heel uitzonderlijk moment. Klopt.
Ja. Goed, maar wat voor voorspelling durf jij, of welke factoren zijn op dit moment het meest belangrijk voor de prijsontwikkeling? We krijgen een rentebesluit door de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld donderdag.
Ja, dat klopt. De verwachting is dat de ECB de rente met 75 basispunten verhoogt. Dat is ook ingeprijsd in de markt. Er zijn niet echt veel aanwijzingen dat ze daar heel erg van af gaan wijken. Maar dan nog heeft wat Europa doet niet ongelooflijk veel invloed op de cryptomarkt. Nee, dus nee. Ik verwacht eigenlijk niet dat dat een enorme doorslag zal geven. Bitcoin uit die smalle, dat smalle prijsbereik zal duwen. Dat is eigenlijk de vraag. Hè. Gaat er een gebeurtenis plaatsvinden die dat een zetje geeft? En wat je vaak ziet is dat rondom zo'n smal prijsbereik er allerlei mensen, handelaars, speculanten orders inleggen. Hè? Dus die speculeren op een uitbraak een kant op. En als die dan eruit komt, ja, dan zitten daar liquidaties of stoplosses, weet je, dat soort dingen, waardoor je een squeeze kan krijgen. Hè? Dus en zeker als een hele lange tijd. Het lawine-effect. Dus dat betekent, komt hij daar iets buiten, dat die beweging versterkt wordt. En dat je dan ineens een grotere beweging krijgt. En nou ja, naar boven is dat natuurlijk niet zo'n ramp. Maar naar beneden kan het nog wel interessant zijn. Want wat als die koers onder de $17.000 komt? Ja, daar zitten misschien nog veel meer partijen die dan gedwongen moeten verkopen. Wat men wel eens zegt, hè, na een periode van hele sterke rust volgt vaak een hele grote beweging. Nou ja, en dat kan dus met dit soort effecten te maken hebben.
Ja, de voorspellingen zijn inderdaad niet van de lucht. De een zegt we gaan heel snel naar de 30.000. De ander zegt we gaan heel snel naar de 14.000. Jij zegt er zou een of andere gebeurtenis kunnen komen die dan als trigger fungeert. Aan de andere kant valt ook op dat goed en slecht nieuws eigenlijk heel weinig invloed meer hebben op dit moment. Zie jij dat ook?
Ja, klopt. Ja, dus er wordt wel gesproken over apathie. Hè? Dus een soort van gevoelloosheid of onverschilligheid. Ja, als niemand zich er meer voor interesseert. Ik vond het wel interessant. Iemand die twitterde daarover van bodems worden gevormd bij apathie en niet bij opwinding. He, dus begin mei en begin juni zagen we capitulaties. De crash van Luna en de crash van Celsius. Gedwongen verkopen, heel veel handelsactiviteit. Ja, dat zijn niet de momenten waarop de bodem gevormd wordt. Er moet daarna een periode ontstaan. Zeker als je een bodem van een bear market van meerdere jaren. Ja, dat ontstaat als iedereen die had willen verkopen op zo'n prijsbureau, dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Hè? Ja. Dus dat er in deze prijsrange geen verkopers meer zijn.
Impliceert dat nu zo'n beetje het geval is?
Nou ja, in deze prijsrange is dat dus zo. Ja. Dus dat betekent van er zijn eigenlijk twee opties als je het hebt over de bodem. En dat is één, Bitcoin ontkoppelt zich van de rest van financiële markten. Er zijn partijen die dat zeggen. Bloomberg had nog een artikel van de Bank of America die dat zei. Dat men Bitcoin meer gaat zien als alternatief buiten het systeem bijvoorbeeld. Als veilige haven in plaats van als risk asset. Of tweede is, Bitcoin blijft gewoon heel sterk gekoppeld zoals het nu is. Ja, dan zijn we afhankelijk van de macro-economische omstandigheden. En als daar allerlei andere markten ook nog heel ver naar beneden gaan, zou Bitcoin daar gewoon in meegaan.
Ja. Zoals gebruikelijk moeten we dat afwachten. En volgende week dan hebben we het hier gewoon weer over. Dankjewel Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. En je vindt meer op bitcoinalpha.nl. Wij gaan verder met het nieuws. En dat is zo'n 3/4 van de inwoners van El Salvador is niet blij met de invoering van Bitcoin als wettig betaalmiddel. Wat ze daar een tijdje geleden hebben gedaan. En dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Midden-Amerika. En die is gevestigd in San Salvador. Krijn, dat klinkt niet zo goed. Dat is jammer. Wat zijn de resultaten van dat onderzoek precies?
Ja, het is een PDF met heel veel resultaten en cijfers. Dus als je die wil opzoeken, dan moet je eventjes goed googlen. Maar het belangrijkste met betrekking tot Bitcoin is eigenlijk dat 75% van de mensen in El Salvador het nog nooit heeft gebruikt.
Dus okay. Maar ja, dan als je dat omdraait, 25% dus wel. Dat is meer dan in sommige andere landen, denk ik dan toch.
Overigens van de totale groep vindt 65% dat het experiment mislukt is. Mm-hmm. En 77% vindt dat Bukele moet stoppen met overheidsgeld gebruiken om Bitcoin te kopen. Dus dat zijn de belangrijkste cijfers met betrekking tot...
Dus toch wel stevige scepties blijkt hieruit.
Klopt. Maar goed, dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Want uiteindelijk is El Salvador zelf natuurlijk een erg arm land met zeer grote problemen. Waaronder een tijd lang heel veel bendeoorlogen en dat soort dingen.
Ja.
Daarvan is overigens de bevolking wel blij dat dat opgelost is. Maar het grootste deel van de bevolking, 92%, vindt dat het wel wettig moet gebeuren. En niet zoals op dit moment gewoon iedereen maar opgepakt wordt en in het cachot gegooid kan worden.
Ja, maar goed. Hoe vind jij nou dat we tegen dat experiment aan moeten kijken? Want aan de ene kant 65% heeft het niet gebruikt. Dat is een groot aantal. Maar 25% wel gebruikt. Dat is eigenlijk ook best de moeite waard.
Ja.
Voor mensen die er wonen is het ook misschien ook wel anders dan voor mensen die er buiten zitten.
Ja, er zijn natuurlijk, je hebt natuurlijk ook de kant van de zogenaamde remittances. Oftewel het geld wat dan bijvoorbeeld uit andere landen naar El Salvador wordt gestuurd.
Dat is vrij ontnuchterend, hè?
En dat was 2% geloof ik?
Ja, 2%. Nog geen 2% heeft dat gedaan.
Ja, en dan weet ik toch ook niet of dit dan in Bitcoin gebeurd is. Of dat het gewoon gebeurd is met dollar via het Lightning netwerk naar weer dollar in El Salvador. Dat staat er niet bij.
Dus, nee, maar ja, Bitcoin zou daar niet bij gebruikt zijn. In 98% plus van de gevallen. Nou ja, dan denk je ook. Het wordt namelijk als belangrijkste voordeel steeds genoemd. Dat zou kunnen.
Kijk, ik denk aan de ene kant natuurlijk zo'n experiment is interessant. Aan de andere kant, het land heeft gewoon heel veel problemen die op een heel ander vlak spelen dan een of andere dictator-president die vindt dat hij van alles mag doen met het geld van het land en met het land zelf.
Mm-hmm.
En ik denk dat heel veel, vooral de Bitcoin-maximalist kant, zeg maar, die zijn er soms misschien wel te positief over geweest. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over mensenlevens en over... over heel veel andere problemen.
El Salvador heeft te grote problemen om zich met Bitcoin bezig te houden, is eigenlijk jouw stelling.
Ja, kijk, heel veel mensen beweren natuurlijk, dan kun je daarin sparen. Maar als jij als voor jou 50 cent per dag al scheelt, dan is het toch een ander verhaal. Ja.
Denk jij er ook veel over, Simon? Simon Lelieveld?
Je kan Bitcoin zien als een open technologie die op verschillende niveaus gebruikt kan worden om systemen open te breken. En je ziet op het basisniveau van de open techniek, je kunt in je eigen land aan je eigen overheid ontsnappen en het geldsysteem, omdat je een alternatieve waardevariant hebt waarmee je remittances kan doen. Dus je kunt als burger in elk land van de wereld je eigen keuzes maken en zeggen ik ga bitcoins gebruiken om dat naar andere landen in de wereld te sturen. En ik hoge inflatie in mijn eigen land, maar ik stuur mijn geld zo snel mogelijk naar een ander land. Dus het is een democratiserende technologie die bedreiging is voor de gevestigde orde en voor de bestaande financiële structuren.
Ja.
Omdat dat zo is, krijg je een tegenbeweging op FATF-niveau. Dus er wordt gezegd, Bitcoin moet je maar...
Task force,
ja, vanuit de financiële toezichthouders. Die zeggen allemaal, je moet het eigenlijk zien als geld, behandelen als geld of assets. En volgens die regels gaan we het behandelen. Want dan komt het weer gewoon keurig netjes jasje, stropdasje in ons juridisch systeem. En dan hebben we er weer zicht op. En dan controleren we alles wat ermee gebeurt. En dan heb je die controle terug. Dus het is een spel van macht tussen wie het macht heeft en niet. En macht zit altijd vast aan geld en geldsystemen, al van oudsher.
Ja,
dus dat zie je op gebruikersniveau gebeuren.
Ja.
En datzelfde spel is nu naar landenniveau gegaan. Bukele is een mensenrechten schender, is een dictator. En hij dacht, ik ga die bitcoin gebruiken voor mijn eigen doel. Ja, leuk, maar het blijft een rare dictator. De mensen in El Salvador snappen dat. En denken, zo ver mogelijk wegblijven. Hij probeert het IMF te forceren. Ik krijg een lening van 100 miljoen. Prima, ik regel mijn eigen lening met bitcoin. Ook 100 miljoen. Dus het is een machtsspel.
Nog niet echt goed gelukt.
Nou ja, je moet het zien voor wat het is. Het is jammer dat die open technologie daarvoor wordt gebruikt. Hij is in de handen van een mensenrechten schender. Dus ik heb er niet zoveel mee.
Ja, oké. We gaan het hebben over de relatie tussen de Nederlandse bank en de cryptosector. Dat doen we in de podcast die we na deze uitzending opnemen. Er is een heel pak nieuwe WOP-documenten verschenen. Lekker. 2000 pagina's, als ik me goed herinner. Heb jij je doorheen geworsteld?
Moet er nog 200 of 300 gaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar nou, ik ben wel aan het eind. Ik weet al wel heel veel.
Wat is wat jou betreft het belangrijkste nieuws waar we het over moeten gaan hebben?
We nemen eigenlijk een kijkje in de worstenfabriek van hoe regelgeving gemaakt wordt.
Ja.
Dus het is belangrijk om te zien wat daar precies gebeurd is. De cryptosector heeft altijd gezegd, wat er nu gebeurt in Nederland staat niet in de richtlijn. Het is een verkapt vergunningsregime.
Dus dat vergunningssysteem, hoe dat is ontstaan, dat is eigenlijk...
Eigenlijk blijkt dat er een heel bewustige keuze is gemaakt. En die keuze is ook geforceerd, ondanks het advies van de Raad van State, heeft de Nederlandse Bank willen volhouden aan haar visie. We willen een vergunningsregime, maar laten we het dan geen vergunningsregime noemen. We noemen het een aangekleed registratieregime. Dus wat de cryptosector verkapt vergunningsregime noemde, blijkt door de NB aangekleed registratieregime te zijn. En dan kleden ze het aan met een aantal brokjes uit de wet financieel toezicht. En dat hele proces, dat kon je aan de buitenkant al zien. Maar je kunt nu aan de achterkant zien hoe dat geforceerd is. En hoe DNB eigenlijk het advies van de Raad van State naast zich neergelegd heeft. En heeft gezegd, dit is voor ons geen optie.
En ook in zekere zin de baas speelt over het ministerie van Financiën. Hè, als ik het goed heb begrepen.
Nou, daarmee tegen Financiën zegt, zo gaan wij het in ieder geval niet doen.
Ja, oké. Okay. Daar gaan we het dus over hebben zo direct. Wie dat wil horen, die moet even door naar de podcast zo direct. Bedankt Simon Lelieveld, expert financiële regelgeving voor dit moment. Ook mijn co-host Krijn Soeteman. Voor deze uitzending bedankt wie meegaat naar de podcast. Tot straks, heel graag. Wie het hierbij laat, ook prima. En graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.